Welkom, je luistert naar een podcast over de energietransitie, live vanaf het Nationaal Warmtecongres in Eindhoven. Mijn naam is Kevin Valk en aangeschoven is Peter Kool, voorzitter van de Vereniging voor Duurzame Warmte. Welkom Peter, goed dat je bent aangeschoven. We gaan het vandaag hebben over die energie- en warmtetransitie. Eerst even beginnen bij de Vereniging voor Duurzame Warmte. Wat houdt het in en wat doe je er precies? Ja, voorzitter, dat is altijd een hele mooie term, maar wat houdt het allemaal
voorzitter,
in?
Ja, voorzitter, ja. Nou ja, ik heb zelf in de directie gezeten ooit van een van onze aangesloten leden. Wij zijn een vereniging van maakbedrijven. Maakbedrijven die producten maken voor verwarming in woningen. Hè, verwarming, warm water.
Ja.
En nou ja, ik neem aan dat de meeste mensen de grote namen wel kennen op dit gebied. Hè. Je hebt natuurlijk namen als Remea, als Nefit, als Intergas, als Vaillant, Bosch, wat nu weer de eigenaar is geworden van Nefit een aantal jaren geleden. Ja. Nou ja, en dat is Veroli, wat minder bekend. ATAG uiteraard, hè, wat nu onderdeel is van het Italiaanse Ariston. Dus er zijn gewoon van oudsher in Nederland een aantal maakbedrijven die producten op de markt brengen voor verwarming en warm water.
Ja.
En ja, die zijn verenigd, want we hebben natuurlijk gemeenschappelijke belangen. Naast dat je concurrent bent, heb je natuurlijk ook gemeenschappelijke belangen.
Ja.
Dus die gaan natuurlijk over kwaliteit en regelgeving van de markt. He, dat kwaliteit ook echt iets brengt en dat de regelgeving ook echt iets brengt voor de consumenten.
Ja, precies. Ja, we hebben het vandaag dan voornamelijk ook over de warmtetransitie natuurlijk. 35% van de woningen kan via warmtenetten voorzien worden.
Kan, hè? Ja.
Precies, kan. Daar ging het ook in de andere podcast ook veel over. Daar verwijs ik u als luisteraar ook graag naar om verder daarin te verdiepen. Maar er is ook dus een heel groot deel waarmee dat niet kan. En dan blijven er weer verschillende mogelijkheden over. Waarvan een deel ook nog eens lastig is vanwege het elektriciteitsnet. Nou goed, in ieder geval veel kansen en mogelijkheden, maar ook veel om op te lossen. Dan is eigenlijk mijn vraag, ja, wat die netcongestie eigenlijk, wat dat precies inhoudt en ook wat het voor mogelijkheden en problemen met zich meebrengt.
Nou, kijk, netcongestie is een verzamelwoord voor allerlei problemen die natuurlijk, ja, zoals het woord natuurlijk ook zegt, te maken hebben met verstopping op elektriciteitsnet. Dat kan verschillende kanten op. Hè. Stel dat je, en dat gebeurt ook, dat je een wijk hebt met allemaal woningen en mensen hebben allemaal zonnepanelen gekocht. Mm-hmm. Nou, die zonnepanelen gaan allemaal terugleveren op een mooie zomers dag. Dan kan het dus zijn dat de mensen die op het eind van de lijn zitten, hè, want dan moet je eigenlijk gerekend vanaf een transformatorhuisje, hè, want even voor de gedachte, Nederland heeft ongeveer, laten we zeggen maar per 200 woningen een transformatorhuisje.
Okay.
En vanuit zo'n transformatorhuisje gaan dan bijvoorbeeld 6-7 leidingen gaan zeg maar de wijk in. Nou ja, en zit je dan vooraan zo'n leiding, heel dicht bij het transformatorhuisje, nou dan kun je eigenlijk altijd prima terugleveren. Mm-hmm. Of zit je achteraan de leiding? En dan kan het zijn dat terugleveren niet meer wil.
Ja.
Omdat namelijk degene die voor jou zitten, hè, de lijn al zo zwaar belasten met teruglevering, dat jij daar nog niet een keer bij op kan. Dat is denk ik voor de netbeheerders misschien weer wat minder erg. Hè, maar wel voor de bewoners, hè, alhoewel dat natuurlijk ook weer aan verandering onderhevig is. Want eerst kreeg iedereen, met de salderingsregeling kreeg geld voor zijn stroom. Dus als je dat niet kan terugleveren, dan heb je een probleem.
Ja,
maar die saldering gaat er natuurlijk vanaf, wat natuurlijk op zichzelf ook weer een probleem is. Want dat betekent dat alleen de stroom die je direct gebruikt voor je panelen, dat waardevolle stroom is. Ja, en dat voor alle anderen, nou, daar krijg je dan een heel klein beetje voor, maar dat zet geen zoden meer aan.
Nee, precies.
Maar terug te komen op je vraag. Je hebt natuurlijk ook congestievormen. Dat bijvoorbeeld, dat iedereen die in de wijk zit zoveel stroom wil hebben, dat transformatorhuisje dat niet kan leveren.
Ja.
Want dat transformatorhuisje heeft een bepaalde capaciteit. Hè, dus dat was ook aan de orde van de dag, dat mensen dan transformatorhuisjes of de netbeheerder dan verzwaart. Nou, maar congestie kan ook op het, wat ze dan noemen, het midden- en het hoogspanningsnet plaatsvinden. He, dus dat bepaalde delen van het land, dat daar geen voldoende stroom heen gevoerd kan worden.
Ja.
He, dus het is een breed verschijnsel, maar het heeft gewoon te maken met het feit dat er geen transportcapaciteit is op de leiding, op de stroomleiding.
Ja, precies. En dat maakt dat, dat bepaalde warmtetransities niet altijd mogelijk zijn, of bepaalde keuzes daarin. Bijvolbeeld
volledig
elektrisch.
Ja, als je het heel een beetje plat zegt, technisch. Kijk, Nederland is natuurlijk gebouwd, hè, dus dat is niet helemaal exact de waarheid die ik nu zeg. Maar laten we zeggen, 1,5 kilowatt per woning. Hè, dat betekent dat is als alle woningen tegelijkertijd 1,5 kilowatt trekken, is het net vol.
Ja.
Nou, en dat was natuurlijk prima, zolang iedereen een radio had en een televisie. En wat lampjes. Hè? Ja. En misschien nog wat. En een computertje. Of weet ik wat andere elektrische spulletjes.
Ja, ja.
Nou, en wat is natuurlijk de afgelopen jaren gebeurd? Dat natuurlijk die zonnepanelen en die teruglevering zijn gekomen. Er is heel veel wordt er elektrisch gekookt. En dat geeft behoorlijke pieken. Hè? Want een elektrisch fornuis geeft zo al 6, 7, 8, 9, 10 kilowatt wat je trekt.
Ja, hè? Precies.
Dat gaat dus al boven die 1,5 uit.
Ja.
En en je ziet dat dus ook met warmtepompen. En met name, je hebt warmtepompen die worden dan nog een keer elektrisch ondersteund. Hè. Dus dat betekent, dan heeft, als het dan de koude dagen zijn, dan loopt de prestatie van die dingen terug. En dan doen ze wat extra elektrische elementen. Nou, dat is killing voor het.
Ja, ik wil net zeggen, dat klinkt funest voor het systeem.
Ja,
zeg maar.
En dat is ook zo. Dus dat betekent dus dat er zijn alle. Nou, elektrisch rijden is er ook een keer bovenop gekomen. Ja. Hè? Natuurlijk, dat is niet overal mogelijk. Maar heel veel mensen die laden dan thuis op de oprit. Hè? Maar als je geen oprit hebt, dan staat natuurlijk de laadpaal in de straat. Maar die zijn natuurlijk ook aangesloten op het net.
Ja.
Dus je ziet dus doordat we steeds meer als mensen in Nederland steeds meer elektrische apparaten zijn gaan gebruiken.
Ja.
Hè? De panelen, de warmtepompen, de elektrische auto's. En zo kan ik nog wel een aantal dingen verzinnen.
Hmm.
Ja, dat net dat niet meer bij kan benen.
Nee, precies. Ja. Ik zag voorbij komen dat jullie vanuit de Vereniging voor Duurzame Warmte spreken over een flexibele route. Ja. Het is natuurlijk een enorm brede term.
Ja.
Zou je ons even daarin mee kunnen nemen, Peter,
jawel,
wat het inhoudt?
Kijk wat je ziet. En nou, daar heb ik net vanmorgen een verhaaltje over gehouden. Dat zou ik niet helemaal doen, want dan gaat de podcast uit de hand lopen. Maar kijk, wat je ziet is dat, kijk, technologie kan over de loop der jaren, en dat hangt een beetje van de technologie af, ontzettend veel beter worden. Hè? Of, en dat noemen ze dan exponentiële verbetering of exponentiële groei.
Ja.
Nou, dat hebben we bijvoorbeeld gezien. Laten we een voorbeeld nemen met radio en televisie. Toen ik jong was, hè, dat was in de 70 jaren, dat is alweer even geleden. Hè, dat is 50 jaar geleden. Maar toen ik jong was, toen kwamen de eerste kleurentelevisies bij mensen in de straat. Nou, en daar werd toen die hele straat sprak daar schande van, want die dingen die kostten wel 5000 gulden. Hè, toen.
Ja.
Nou, je zal de waarde van de gulden kent natuurlijk niet iedereen meer, maar dat was in ieder geval heel veel geld was dat.
Ja,
en er zijn heel veel mensen, ja, maar dat kunnen wij nooit betalen en dat wordt het allemaal niks. Hè. Dus eigenlijk hetzelfde wat je nu meemaakt met die warmtepomp, hartstikke duur. En dat is natuurlijk met radio ook wel geweest. Hè? Kleurentelevisie, radio, maar ook de auto. Dat zijn zeg maar een beetje
de luxe
elitegoederen zijn dat geweest. Ja. Dat zijn elitegoederen geweest. En door zeg maar verbeteringen in de productie van die apparaten. Hè? En eigenlijk door verfijning. Hè? Waar wij natuurlijk als Nederland met ASML een beetje een koploper in zijn. Hè? Steeds betere, fijnere chips maken. Is het dus nu zo dat je die radio en die televisie. Ja, dat heb je al bij wijze van spreken als een app op je phone lopen.
Ja. Ja.
Dus dat heeft een prijsverbetering gekend die. Ja, ongelooflijk is. Die werkelijk ongelooflijk is. Niet te bevatten is.
Ja.
En dat heet dan exponentieel, want dat is namelijk niet te bevatten. Nou, en als je dan teruggaat nu naar die flexibele transitie, dan zeggen wij van, doe nou niet onverstandig. Geef nou niet in één keer al je geld uit.
Hmm.
Doe het stapsgewijs en doe het vooral zo dat iedere stap geld oplevert. Want als iets geen geld oplevert, is het eigenlijk niet goed. Dan is er eigenlijk iets mee. Kijk, en wat je dus ziet, en dat was ook de gedachte. En onze gedachte is ook dat de hybride warmtepomp dan een eerste stap is. Omdat dat is namelijk een kleine warmtepomp. Die zich dan prima laat combineren met een bestaande cv-ketel.
Ja.
Dan kun je, zeg maar, nou, laten we zeg maar 75% gas besparen. En als je het goed doet, zelfs nog wel wat meer. Soms moet je je afgiftesystemen, dus je radiatoren, je vloerverwarming, nog wat verbeteren om het goed te krijgen. Maar dat hoeft lang niet altijd. Doe dat dan als eerste stap. En dan kan je vervolgstappen doen. Kijk, thuisbatterijen zijn nu hartstikke duur nog.
Ja.
Maar dat is ook zo'n exponentiële technologie die heel veel goedkoper gaat worden. Hetzelfde geldt voor vermogenselektronica. Dat zie je ook al in auto's. Mm. Elektrische auto's die gaan ook ras in prijs naar beneden.
Ja, precies.
En eigenlijk moet je van die technologieën gebruik maken om volgende stappen te doen. Dus dan begin je met een hybride warmtepomp. En dan kan je daarna kan je met accu- en opslagtechnologieën kan je de zaak afronden. En anders, dat is natuurlijk de andere kant op. Je hebt natuurlijk het waterstof en het groen gas. Hè, wat door sommigen wel betwijfeld wordt. Of dat er überhaupt wel komt.
Ja,
en
gaat komen. Ja.
Komt. Maar die opties laat je allemaal open. Hè. Het kan zijn dat we er straks achter komen. Nou, met hybride en met je verbeterde afgiftesysteem. Is het eigenlijk wel klaar. Hè, want dan bespaart iedereen 80% gas. Misschien wel in die end. En dan houden we nog 20% over. Maar misschien komen we erachter van. Nou, weet je wat. Het is misschien maar beter. Om ook helemaal te stoppen met waterstof of groen gas, althans niet te doen voor de gebouwde omgeving.
Ja,
dat
precies.
Kan, dat hoor je ook wel.
Ja.
En wat we dan kunnen doen, is dan kan je naar een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen, een soort congestievrije elektrificatie gaan. Mm-hmm. En dat betekent dat je dat doe je dan niet zoals dat nu gebeurt. Maar dan, dat kan je dan doen met een klein tankje en een accupakketje. En dat kun je dan slim combineren. Die technologieën die zijn verschrikkelijk hard in ontwikkeling. Mm. Nou, we hebben nog, het is nu bijna 2030, we hebben nog 20 jaar. Dus dat komt, in mijn ogen komt dat allemaal goed. En je kunt onderweg kiezen wat je doet. En dus je moet nu niet al je geld uitgeven. Nee, hou wat in je zak. Zorg dat de stap die je doet, dat je die snel,
dat het oplevert.
Dat het snel oplevert. Ja. Dan heb je weer ruimte voor de volgende investering. Ja.
Ik vind dat ergens ook een hele hoopvolle en positieve benadering natuurlijk. Want ik heb ook vandaag ook weer mensen gesproken die zeiden, nou, we gaan er vol voor. Maar het is even afwachten of het gaat lukken 2050. Dit klinkt heel positief. En als je het vergelijkt met de radio of de televisie, als je ziet hoeveel daarin mogelijk was, nou, dan is het bijna niet voor te stellen waar we met dit uit gaan komen, zeg maar.
Ik weet zeker dat het gaat lukken. Ik denk eerlijk gezegd dat de warmtetransitie van die gebouwde omgeving, dat is eigenlijk het probleem niet. We hebben natuurlijk in Nederland ook heel veel andere problemen.
Ja.
Maar dit komt met de vooruitgang van technologie, zoals ik die net eigenlijk al geschetst heb. Dat komt goed. Het enige wat je moet doen, je moet wel strategisch zijn. Je moet niet al je geld nu uitgeven, want dan heb je straks heb je niks. Hè? En dat is natuurlijk ook
precies.
Zo. Degene die als eerste die hele dure kleurentelevisie kochten, ja, die keken een aantal jaren later wel een beetje op hun neus. Ja, dat was natuurlijk wel inderdaad leuk gekeken. Dus misschien vonden ze het entertainment wel waard. Maar het was natuurlijk voor heel veel mensen in het begin niet betaalbaar.
Nee.
En later is het, ja, het is nu gemeengoed.
Ja, iedereen precies.
Ja. Ja. Er is dus zoiets als een soort kaart waar dan in gemeentelijk niveau moeten de keuzes gemaakt worden voor wijken. Hè?
Ja.
En daar liggen natuurlijk. En ik denk dat die keuzes op het moment, hè, dat zie je ook wel in die kaart, zeg maar, deze flexibele, stapsgewijze route, die wordt daar niet in onderkend. Dat vind ik wel jammer. Dat vind ik eigenlijk ook niet goed. Maar oké, wat je ziet is die kaart die zegt, we kiezen hybride. En dan zeggen heel veel mensen, misschien is er wel niet voor. En de rest is groen gas, maar misschien is er wel niet genoeg. En dat klopt. Dan zouden ze best wel eens gelijk kunnen hebben. Maar zoals ik dus net schilderde, zijn er andere oplossingen onderweg.
Ja,
dat
ja,
is zeg maar wat wij dan als vereniging eigenlijk ook zien als een hele belangrijke route die, omdat je meelift op technologische evolutie, eigenlijk misschien ook wel de verstandigste route is. Dat doen we bij de hybride route. Daarnaast heb je natuurlijk dat je in één keer nu volledig elektrificeert. Dat kan, maar dat kost veel geld.
Ja.
Hè? En dan heb je ook nog een paar andere problemen, want dan moet je een hele grote watertank in je woning zetten. En daar is zeker in kleinere woningen niet altijd plek voor.
Nee, precies.
Of mensen moeten een hele nare verbouwing. Heeft dat weer tot gevolg? Hè? Want die cv-ketel die hing altijd in een klein hoekje en daar kan je niet zomaar een grote tank neerzetten.
Nee.
Dat is ook weer naar allemaal. Dat is dus, hè, dus wat dan mensen, sommigen noemen dan de all-electric route. En dan heb je nog een, natuurlijk de warmtenetten, waar natuurlijk heel veel gedoe over is. Omdat partijen een beetje als hete breien om die investeringen heen lopen, die wel heel erg hoog zijn. Hè, en dan zit iedereen af te vragen, ja, verdien het wel terug.
Ja.
En ik denk misschien zijn er best wel situaties waarin een warmtenet handig is. Zeker als je restwarmte hebt die gratis is. Hè? Maar
ja,
de vraag is, wat is gratis restwarmte? Want er zijn natuurlijk heel veel restwarmte komt van processen af die je eigenlijk ook niet doen. Hè? Het verbranden van dingen, dat vind ik niet zo handig.
Nee,
hè? Dus dat wil je natuurlijk om andere redenen liever ook al niet.
Ja.
Dus maar oké. Als je gratis restwarmte hebt, dan denk ik dat dan kan dat denk ik misschien wel eens prima werken. Ik denk ook, als het zich niet laat rekenen, dan moet je het niet doen. En dan moet je ook vooral de mensen niet door de strot drukken.
Ja, precies.
Want daar komt alleen maar onvrede van.
Ja. Nou, gelukkig vond ik vandaag hoopvol gesprek met gemeente Eindhoven. Die ging ook over draagvlak. Dus dat gewoon de mensen in een wijk er natuurlijk ook achter moeten staan. Maar is dat dan ook het advies dat jullie hebben aan de gemeente?
Nou, het advies wat wij hebben is dat... Kijk, wij zien nu, hè, en daar hebben we als eerste stap hebben we dan een demonstratieproject hybride warmtepompen gehad. Waarmee we hebben laten zien in 200 woningen van heel verschillend type, zeg maar. Sommige woningen waren zelfs van voor 1900.
Zo.
Maar vrijstaand, half vrijstaand, rijtjeswoningen waar we hebben laten zien dat je... En dat is weliswaar gemiddeld. De spreiding was wel groot, dus er zijn wel wat mitsen en maren bij wat ik nu zeg. Maar de gemiddelde conclusie is toch wel dat... huishoudens zeg maar tot 1000 euro, zeg maar gemiddeld 1000 euro per jaar verdienen door de nieuwe hybride oplossing.
Ja.
En ja, en daar staat dan een investering van, nou ja, zeg maar 4-5 tegenover. Ja, en dat betekent dat je het in 4-5 jaar terugverdient.
Ja.
En dat is denk ik heel aantrekkelijk.
Ja, dat is heel rendabel eigenlijk. Ja.
En ik heb ook wel genoeg deelnemers aan het project gesproken die echt gewoon heel blij zijn.
Ja.
Die het gewoon ook een hele fijne oplossing vinden.
Ja.
Aantekening die dan gemaakt wordt, hè, van nou kom je weer in dat verhaal uit van ja, is daar wel voldoende groen gas en enzovoort. Maar daar zijn ook andere oplossingen die ik net geschetst heb.
Ja, precies. Nou ja, en dus eigenlijk heel veel positiefs. Ook voor naar de toekomst. Als we dan even een sprong maken. Ja, we hadden het al net over. Het is bijna 2030. Dat voelt er echt heel dichtbij.
Ja.
Heel kort, 2030. Zijn er al dingen die voor dat jaartal behaald kunnen gaan worden?
Ja, wel. Nou, wat je ziet. Dat is wat hier net ook rond. Wat ik hier net pakte. Het EBN, Energie in Cijfers. Een heel groot overzicht van hoe dat nu gaat met het energiegebruik in Nederland. En dan zie je een tabelletje verduurzaming huishoudens. En dan zie je dus toch dat gasgebruik heel hard daalt. Mm-hmm. Dus dat is nogmaals. Het gaat dus eigenlijk met die warmtetransitie van woningen gaat het best goed.
Best wel goed.
Richting 2030 krijg je natuurlijk wel te maken. Hè. Er komen nog opslagen op het gas. Er komt een ETS2 vanuit Europa. Dus een fossiele heffing die al op de elektriciteit zit, maar nog niet op het gas.
Ja.
Dus dat betekent dat het gas in verhouding tot elektriciteit
duurder gaat worden.
Er komt natuurlijk ook, hè, je hebt natuurlijk die bijmengverplichting hè, die er is, de BMW. Dat geeft ook nog tot gevolgen. Dus ja. Ik denk dat het heel verstandig is om vol gas, om het maar even zo te zeggen, door te gaan met de hybride route.
Ja, precies.
Hybride route. En om heel veel gas te besparen.
Ja, precies.
En wat je dus ziet, hè, zoals ik net ook schilderde, er zijn al oplossingen hè, met een beetje met batterijtechniek, tankjes en een soort neurale sturing. Dan kun je effecten bereiken dat je eigenlijk die hybride route eigenlijk leidt tot een congestievrije all-electric oplossing.
Ja, nou en voor 2050, u zei het al even, het is haalbaar.
Ja, het is haalbaar. Ja, en het is zeker. Ik denk als je en haalbaar vind ik een beetje een rot woord, hè? Want dan zeggen ze haalbaar en betaalbaar. Dat klinkt een beetje als zo van, nou laten we het doen, want we kunnen het net betalen. Nou, je moet helemaal geen dingen doen die je net kan betalen. Je moet dingen doen waar je voordeel van hebt.
Ja, precies.
Want dat wil je toch als mens.
Ja, waar je iets voor terugkrijgt.
Ja, precies. Dus ik geloof meer in vooruitgang en voordeel dan in haalbaar en betaalbaar.
Ja, precies. Oké. Nou, vol gas op het zonder gas. Dat is een beetje wat dan is voor vandaag.
Ja, mooie samenvatting.
Ja. Peter Kool, voorzitter van de Vereniging voor Duurzame Warmte. Hartstikke bedankt voor het langskomen. Het aanschuiven hier in Eindhoven vandaag bij mij.
Graag gedaan.
En voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren.